Eindelijk weer. Maar ga in ieder geval mee met mij naar Filippenzen. Want daar gaan we vandaag of de eerste preek uit leren. Filippenzen 1, vers 4 en 5. Filippenzen 1, vers 4 en 5. Al een tijd in mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende. Over uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Laten we met het gebed beginnen. Vader, dank u wel dat we hier bij elkaar zitten. Ondanks de hitte, dat we toch bereid zijn velen om van ver te komen. Om toch naar uw evangelie te luisteren, Vader. Het is belangrijk dat we hier bij elkaar komen. Zodat hier de boodschap van genade, Vader, verkondigd wordt. En ook mensen die kijken, dus zijn ook dankbaar dat het op deze manier ook kan. En we willen bidden, Vader, dat uw geest ons gaat licht geven op het woord. Zodat we het gaan begrijpen met de ogen van ons verstand. Het ook gaan zien, Vader. En ik wil voor ons allemaal vragen in de naam van de Heer Jezus. Amen. Nou, ik heb natuurlijk een serie over de geestelijke zegeningen in de brief van Paulus. En de basistekst is Efeze. Je merkt ook weer dat het vliegverkeer is ook weer drukker geworden. Als je dat zo hoort vliegen hierboven. We zitten in de aanvliegroute, dus ik weet niet of jullie daar ook last van hebben. Nee, hè? Ja, wij zitten er middenin. Maar in ieder geval, Efeze 1 vers 3 is natuurlijk de tekst, de uitgangstekst, waar Paulus zegt dat we zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel. Nou, die vind je in de Efezebrief natuurlijk, maar die vinden we ook in de andere brieven. En we hebben er al een aantal bekeken en nu gaan we met Filippenzen verder. En wat zegt hij dus in Filippenzen 1 vers 6? Vertrouwende ditzelfde dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Dus hij is in ons een goed werk begonnen in het begin. Nou, wanneer is dat begin? Dat is op het moment dat je de Heer Jezus Christus hebt aangenomen als je verlosser. En dat gaat hij ook afmaken. En dat is op een moment, dat is dus op het moment dat je ging geloven, tot en met dat jij naar de Heer toe gaat. Nou, het is al een paar maanden geleden, toen heb ik even behandeld wat de Heilige Geest dus doet op dat moment dat jij gelovig wordt. En dat is in een split second. En het goed werk, dat begint hij op het moment dus dat jij met je hart hebt geloofd dat Christus voor jouw zonde stierf. En er gebeuren een heleboel dingen. Ik weet niet of jullie het nog weten, dat denk ik wel, hè. Ik ga ze nu even wat uitgebreider behandelen. Dus dat begint met de B. We hebben daar een ezelsbruggetje voor. Big. Wacht even. Ja, ik doe de verkeerde. Big love. Dat klinkt mooi, grote liefde. Maar dat hebben we niet voor niks zo opgeschreven. Want de B, dat gebeurt op het moment dat je gelooft. Dan zegt de Bijbel dat je bent in hem besneden. Dat vind je in Colossenzen 2 staan. Laten we even gaan kijken. Dat is het goede werk waar hij mee begonnen is toen hij geloofde. En Colossenzen 2 legt het daar ook uit. Dan zegt hij namelijk in Colossenzen 2 vers 11. In welke gij ook besneden zijt, met de besnijdenis die zonder handen geschiet, in de uittrekking van dat lichaam der zonde des vlezes, door de besnijdenis van Christus. Nou, wat is dat nou allemaal? Christus is 2 keer besneden. Fysiek, toen hij 8 dagen oud was, en aan het kruis. Toen is hij daar gestorven. En wij zijn met hem besneden door de besnijdenis van Christus. Dat wil zeggen aan het kruis. Toen hij daar stierf, ja. Nou, wij zijn dus in hem besneden. Dat is op het moment dat je ging geloven. En wat betekent, wat is nou de besnijdenis op zich eigenlijk? Nou, Genesis 17 vers 11, dat tegen Abraham wordt dat gezegd. Dat God tegen hem zegt, gij zult het vlees uw vooruit besnijden. En als je dat doet, dan zal dat tot een teken zijn van het verbond tussen mij en tussen u. Dus God, die besnijdenis is dus een teken, fysieke besnijdenis, van het verbond wat God heeft afgesloten met Abraham. Wij zijn geestelijk besneden, als Paulus zo spreekt. Want een goed werk begonnen, het is een geestelijke zaak. Wat Israël fysiek allemaal heeft, dat hebben wij geestelijk. Het is niet allemaal zichtbaar, ja. Fysieke besnijdenis is zichtbaar, maar de geestelijke besnijdenis kan je niet zien, ja. Dat is het verschil. Wat is nou de betekenis van die besnijdenis, ja? Nou, dan hoor je dus bij zijn volk. Israël, het volk Israël, moest volgens de wet besneden worden. En dan hoor je bij zijn volk. Dan denk je, oh, dat is ook makkelijk, besneden. Ja, net zoals men leert, bij sommigen leren dat je moet gedoopt zijn, toch? En dan zit je ook in het verbond. En dat heeft men dan weer vergeestelijkt. Maar kijk, wat is de voorwaarde? Dan kan je mooi besneden zijn, fysiek. Maar Johannes de Doper zei al, meen niet dat het genoeg is dat je zegt, Abraham is mijn vader. Ik ben besneden, ik hoor bij dat volk. Ja, je bent geboren in het volk en je bent natuurlijk gewoon besneden in 8 dagen. En dan hoor je bij zijn Gods volk. Maar God zei al tegen het volk in Deuteronomium, besnijd de voorhuid van uw harten en verhard uw nek niet meer. Besnijd dan de voorhuid uw harten en verhard uw nek niet meer. Dus het een staat voor het geloof en het verharden is ongeloof. Dus je kan wel fysiek besneden zijn. En dan denk je, ik zit bij het volk van God. Maar als je het vooruit van je hart, dat heeft het natuurlijk niet, maar dat is een beeldspraak, want wat doe je met je hart? Geloven. Dus als je vooruit van je hart niet besneden hebt, dus niet gelooft, ja, dan kan je fysiek wel besneden zijn, maar dan ga je toch uiteindelijk, ben je niet gered. Ook is dat niet al, is die fysiek besneden. Dus hij zegt, en verhard uw nek niet meer. Nou, dat is dus ongelovigheid. Besneden. De voorheid van je hart is gelovig. Tegenovergestelde is je nek verharden. Is ongelovig. Dus dat zei God wel tegen hun. Nou, oké. Okay, wat was Abraham dan voor iemand? Kijk in Romeinen 2 vers 25. Want wat is dan de ware Jood? Nou, Romeinen 2 vers 25. De besnijdenis is wel nut, indien gij de wet doet. Zie je het? Daar heb je het. En als je de wet doet, dat doe je dan omdat je gelooft. Maar indien gij een overtreder de wet zijt, zo is uw besnijdenis vooruit geworden. Dan ben je net als een heiden. Indien dan de vooruit, dus de heiden, de rechter de wet bewaart. Hè? Stel je voor, als een heiden de rechter van de wet bewaart, zal niet zijn vooruit dan tot een besnijdenis gerekend worden. Zie dat het om het geloof gaat. En zal de vooruit die uit de natuur is, als zij de wet volbrengt, u niet oordelen die door de letter en de besnijdenis een overtreder van de wet zijt? Dus ben je wel besneden, maar je houdt de wet niet, dan ben je een overtreder. Want let op, dit is het. Die is niet een Jood die het in het openbaar is, noch die is de besnijdenis die in het openbaar is in het vlees, dus fysiek besneden. Maar wat is de ware Jood? Die is een Jood die het in het verborgen is. En de besnijdenis des harten in de geest, niet in de letter, is de besnijdenis. Wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God. En zo was Abraham. Ja? Want Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot rechtvaardigheid. Want kijk in Romeinen 4 vers 11. Ja, kijk. Abraham, hij heeft het teken van de besnijdenis ontvangen. Het is een teken, hè? Israël begeert een teken. En Abraham heeft het teken van de besnijdenis ontvangen. Wat? Tot een zegel de rechtvaardigheid des geloofs, die hem in de vooruit was toegerekend. Zie je het? Hij was nog niet besneden. Dus toen hij God geloofde op zijn woord, rekende God hem tot rechtvaardigheid voordat hij besneden was. In die zin kunnen wij dus allemaal zeggen, Abraham is mijn vader. Wel niet fysieke afstammeling, maar geestelijk ben ik wel. Is vader Abraham, maar dan denken we aan een artiest. Maar dan zijn wij dus, net als Abraham, hebben wij hetzelfde geloof. We hebben gewoon geloof wat God zei. Abraham die keek naar de sterren, God zei, zo zal uw zaad zijn. En hij had geen kinderen en hij geloofde het. En toen rekende God hem dat tot rechtvaardigheid. En hij was nog niet besneden. God had een plan met Abraham, met het volk Israël natuurlijk. Maar de ware Jood, dus als je nog even doorleest, zie je, in vers 4, vers 11. Opdat hij zou zijn een vader van allen die geloven in de voorheid, de heiden, ten einde ook hun rechtvaardigheid toegerekend wordt. Nou, en zo is het ook bij ons, het geloof. Je gelooft het en je bent gerechtvaardigd. En bij hem was het besnijs een teken van, wat staat er, een zegel van de rechtvaardigheid des geloofs. En wat is ons zegel? Wij zijn verzegeld door de Heilige Geest tot de dag der belofte. Dat is ons zegel. Ja? Zie je, dat is ook weer geestelijk, ja? Nou, dus Abraham geloofde, dat staat ook in Genesis 15, 6, hij geloofde in de Heere met hoofdletters. En toen werd het hem dat tot rechtvaardigheid gerekend. Dus ja, en daarna zie je dus in Genesis 17 zelf, dat hij dus Abraham de opdracht geeft. En denk eraan, in Genesis 15, 6, toen Abraham de Heere geloofde in de Heere, dat hem tot rechtvaardigheid des geloofs werd toegerekend. Je ziet dan, toen was hij 86 jaar oud. En in Genesis 17, vers 11, toen was hij 99 jaar. Dus hij heeft 13 jaar, heeft hij daar rondgelopen, onbesneden, en hij was gerechtvaardigd. En toen moest hij zich laten besnijden. En toen kreeg hij natuurlijk, heeft hij Ismaël en Isaac natuurlijk ook gekregen. Maar waar gaat het om? Kijk in Handelingen 7, vers 51. En dan zien we ook dat wat Stefanus dan zegt tegen de Joden. Ze hebben de vader niet geluisterd. Johannes de Doper, die sprak namens de vader. Nou, Johannes werd gevangen gezet en Israël heeft het gewoon, is niet in protest gegaan, niks. De Heer Jezus Christus hebben ze niet aangenomen, die hebben ze gekruisigd. Ze krijgen bekering aangeboden en dan komt de derde persoon van de Godheid in Handelingen 7. En dan zegt, dan zie je in Handelingen 2 zie je natuurlijk Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest. Dat is ook het getuigenis van de derde persoon van de Godheid. Meer kan je niet hebben en dat, ook dat verwerpen ze. En dan zie je dat in Handelingen 7, vers 51, zegt Stefanus, gij hardnekkige en onbesneden van hart en oren. Nee, weet je, zie je het? Onbesneden van hart en oren. Ja, want geloven is door het horen en het horen door het woord van God. Met andere woorden, ze zijn ongelovig. En we weten, dit is ook het moment dat Israël in ongeloof of in ongehoorzaamheid besloten wordt door God. Onbesnedenen van hart en oren. Dan spreekt dus tegen hun, maar dat is dus het hele volk is op dat moment gevallen. En dan weten we, dan wordt Paulus geroepen. Gij weerstaat altijd de Heilige Geest, gelijk uw vaders, gelijk ook wij. Gij, bedoel ik, sorry. Je ziet hier, dus onbesneden van hart en oren, dat is wat als je dat zegt natuurlijk, tegen mensen die het volk van God vertegenwoordigen, de leiders. En je zegt, ja, je bent onbesneden van hart en oren, je bent een ongelovige. En dat blijkt ook wel, want zij hebben de Heilige Geest bijvoorbeeld niet ontvangen. Ja, die geeft hij aan ieder die gelooft. Nou, dat hadden zij niet. Ze zijn dus in ongeloof besloten. Ze zijn wel besneden, maar ze zijn ongelovig. Ze zitten dus niet in het nieuwe verbond, niet de Heilige Geest. Ze zijn ongered, ze zitten niet in de kleine kudde en zullen ook niet in het koninkrijk komen. Zijn niet zijn kinderen. Dan zit je dan met je besnijdenis, ja? Fysiek. Dus dat is het. In Matthäus 5 ook, zie je met de bergreden, legt Christus haarfijn de vinger op de zere plek, want dan gaat hij die wet juist aanscherpen om te laten zien, kijk, het gaat niet om wat jij allemaal, je kan onberispelijk zijn. Paulus, die was ook onberispelijk. Hij deed de wet, dat wil zeggen niet dat hij nooit zondigde, maar hij volgde keurig de geboden, hij deed alles wat de wet eiste, met de offers, de feesten en enzovoort enzovoort. En hij was niet gered. En Zacharias, de vader van Johannes de Doper, was ook onberispelijk. Ja? De een was besneden van hart en oren. En de ander, die dacht het in de geboden te doen. Die roemde in zijn fysieke besnijdenis. Ik ben van God voor God. Die roemde in zichzelf. En de gelovige, die heeft een gebroken hart. En die weet, ik ben een zondaar. Ja, ik heb die offers nodig, want ik ben helemaal zondaar. Nou kijk, dus dat is de beschuldiging en dat betekent dus besnijdenis, wat is nou de besnijdenis helemaal? Dus dat je dan bij het volk van God zat, maar je moet wel gelovig zijn natuurlijk. Met andere woorden, waarom die besnijdenis nou van het mannelijk geslachtsdeel? Dat heeft natuurlijk alles te maken met vrucht dragen. Ja, dat is het. En Abraham wou, die dacht nou, ik ga zelf al voor een kind zorgen, duurt veel te lang. Ja? En heeft God gezegd, nee, dat kan voor mij niet bestaan. Ik moet het in je doen. En zo is het. En zo is het altijd al geweest. Dat is ook het nieuwe verbond met Israël. Ik moet het in jou doen. En dat is bij ons precies hetzelfde. Maar goed, wij zijn dus geestelijk besneden. Maar als je een beetje naar die betekenis kijkt, ja. Dus Jij kan geen vrucht dragen, ja, voor jezelf misschien wel. En dan is jouw roem dus in jezelf. Nee, jij kan het niet doen. Het kan voor mij niet bestaan, want alles wat iemand doet, een zondaar, al is het nog zo mooi, al is het nog zo netjes, al ga je het hele leven naar de gemeente. Maar als het in jouw vlees is, kan het nooit. Alles wat een zondaar doet, is in Gods ogen gewoon een zondaar. Is gewoon zonde. Dus ik ben blij dat al mijn zonden vergeven zijn en mijn zondige natuur aan het kruis geslagen is. Dat is Romeinen 6. En dan ben je vrij, ben je waarlijk vrij. En dat is ook die besnijdenis, ja. God zegt eigenlijk, jij moet sterven aan jouw oude natuur. Jij kan geen vrucht dragen van mij. Dat moet gewoon dood. Sterf eraan. Ik moet het doen. En dat is precies wat Colossenzen 2 vers 11 dus zegt, wat we net lazen, ja. Ik zal nog een keer lezen, Colossenzen 2 vers 11. In welke gij ook besneden zijt met de besnijdenis. In Christus met de besnijdenis. Kijk, die zonder handen geschiet. En dan moeten we niet gaan vergeestelijken. De doop is in plaats gekomen van de besnijdenis, want dat is natuurlijk het volgende vers. Maar als dit geestelijk is, is het volgende vers ook geestelijk. Ook zonder handen namelijk. Kijk, in de uittrekking van dat lichaam de zonde des vlezes. Nou, dat is uitgetrokken door de besnijdenis van Christus. Dat is, ik ben met Christus. Christus is uit het land der levenden afgesneden. Dacht ik dat u zei 53 zegt. En dat zijn wij dus ook met Christus. En als dat niet tijdens je leven gebeurt, ja, sorry, dan ben je te laat. Want dan word je ook uit het land der levenden afgesneden. Maar dan zit je in de hel en laat in de poel des vuurs. Bij mij is nu reeds in Christus gebeurd. En ik ben met hem opgestaan. Dus ja, ik ben met hem. En kijk, Filippenzen 3 vers 3. Zie het ook mooi staan wat Paulus daarover zegt, over die besnijdenis. Filippenzen 3 vers 3, vers 2. Ziet op de honden. En dan heeft hij het notabene niet over de heidenen, maar dan bedoelt hij de joden mee. Dat zijn nu de honden. Zo omschrijft hij ze nu, want ze zijn in vijandschap. Ziet op de kwade arbeiders, kijk, ziet op de besnijding. Ja, ze waren besneden. Maar een besnijdenis heeft nu geen enkele zin. Daarom moet het ook een versnijding. Je mag het doen, een Jood zal het altijd waarschijnlijk wel doen. Maar het heeft geen enkele waarde. Daarom noemt hij het ook een versnijding, een verminking. Maar, kijk, wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen. Kijk, en niet in het vlees betrouwen. Zie je het? Nou, dat is het. Nou, dat is dus gebeurd toen ik geloofde. En dan denk ik, oké, ik ben besneden met Christus aan het kruis. Abraham werd besneden en toen werd hij dus, kwam hij in het verbond met God. Hoe zit het met ons dan? Zijn wij dan nog ergens deel van? Zitten wij dan nog ergens in? Nou, we zijn natuurlijk in het lichaam van Christus. Maar wat zegt Titus 1 vers 2? Nou, laten we daar eens kijken. Ik ben ook in een verbond. Maar niet zoals vele kerken daar dat onder verstaan. Ik ben deel van een verbond. Ik zit in het verbond wat gesloten is voordat de grondlegging de wereld er was. Titus 1 vers 2. In de hoop van het eeuwige leven, welke God, die niet liegen kan, beloofd heeft. Voor de tijden der eeuwen, wie waren er toen? De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dat heeft hij beloofd voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te zijne tijd, namelijk zijn woord door de prediking die mij toebetrouwd is naar het bevel van God, onze zalenmaker, aan Titus, mijn oprechte zoon, naar het gemeen geloof. We hebben allebei het gemeenschappelijke geloof. Hier zie je dus, hey, ik ben dus op het moment dat ik geloofde, hier, B, ben ik geestelijk besneden en ben ik nu deel, maak ik deel van die belofte die hij gedaan heeft voor de grondlegging der wereld. Hij heeft het aan zichzelf beloofd. Ik maak wekelijks beloftes met mezelf. Oh ja, ik moet volgende week. Maandag ga ik dat doen en dat. Dat heb ik allemaal gedaan. Dat heb ik allemaal met mezelf afgesproken. Een beetje redelijke vergelijking, ja? Maar dat is wat er gebeurd is, ja? En ik maak dus nu ook deel, maar let op, van een verborgen belofte. En Abraham beloofde die ook wat. Dat wordt gerealiseerd hier op aarde. Dat kan je allemaal lezen. Maar aan ons is iets beloofd wat pas te zijne tijd geopenbaard is. En dat is via de apostel Paulus. En dat is een verborgen belofte. Je kan het ook zien in Efeze 3 vers 6. Wat zegt hij dan over ons? Namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen. Efeze 3 vers 6. En van hetzelfde lichaam en mede-deelgenoten zijn er beloften in Christus door het evangelie. En als je het volgende vers leest, ja, dan hebben we het over het evangelie wat Paulus verkondigt. Ja? Nou, dat is dus gebeurd, ja, op het moment dat ik geloofde. En dat is voor mij een geweldige geestelijke zegening. Dat ik weet, ha, ik ben met een, ik heb een besnijdenis met Christus in gestorven. De prijs is betaald. En ik maak nu deel uit van het eeuwige leven, van die belofte wat hij heeft gedaan. Nou, dat is gebeurd op het moment dat je geloofde. En dan krijg je de I, dus besneden. De I is de inwonende Heilige Geest. Nou, we weten allemaal, wat zijn wij? Een tempel van de Heilige Geest, ja. Die in u woont. 1 Korinthe 3 vers 16 zegt heel duidelijk: weet gij niet dat gij Gods tempel zijt? En dan zegt hij achteraan: en dat de Geest Gods in u lieden woont. Is dat zo'n bijzondere zegening? Ja, dat vind ik wel. Want als je kijkt voordat Paulus kwam, waar was toen de tempel? Dat was een stenen gebouw. En had je dat gordijn. En Salomo zei al: ja, dit is, de hemelen kun je al niet bevatten, laat staan dit gebouw, ja. Natuurlijk, maar het was de ontmoetingsplaats voor de Jood met God. En er zat dat gordijn voor. Je kon niet zomaar even naar binnen lopen en zomaar gaan praten. Dat ging niet. De hogepriester één keer per jaar. Maar wij hebben een bevoorrechte positie. Kijk, die tempel, het is nog nooit, God is nog nooit zo dichtbij geweest. Hij woont in mij. Hij woont in mij. Ja? Geestelijk gezien natuurlijk, ja. Ik ben zijn tempel. Nou, en dat is op het moment toen ik ging geloven, is dat gebeurd. Ja, dat kan ik natuurlijk wel makkelijk zeggen. Maar we willen natuurlijk wel de verzen zien, ja. Nou, als je kijkt in Galaten 3 vers 2, vind ik altijd, er zijn meerdere teksten voor, maar dat vind ik zelf altijd een hele mooie tekst om die te gebruiken. Dat hij zegt in Galaten 3 vers 2, hebt gij de geest ontvangen uit de werkende wet of uit de prediking des geloofs? Dat is een retorische vraag, hè. Want de gelaten zitten natuurlijk onder de wet. En hij zegt, nou ja, hebben jullie de geest ontvangen dan onder de prediking van de wet? Heb ik jullie de wet verkondigd? Dan weten ze allemaal, het antwoord is nee. Want dat is pas later zijn ze daarmee lastiggevallen en zijn ze onder de wet gegaan. Maar toen Paulus kwam, toen was het de prediking van het geloof. En toen hebben ze de geest ontvangen. Ja? Op dat moment, als gevolg van het geloof in die prediking van dat geloof. Van het geloof. Nou, dat spreekt Efeze 1 vers 13 natuurlijk heel duidelijk over. Efeze 1 vers 13. Als we daar gaan, dan zegt hij het ook. In welke ook gij zijt. Nadat, kijk. Kijk, wij lazen net dus. Dat je de Heilige Geest ontvangt. Op het moment dat het geloof aan jou gepredikt wordt. Ja, dan gebeurt het nog niet. Dan moet je natuurlijk wel geloven, en dat bedoelt hij natuurlijk ook. Maar Efeze 1 vers 13 laat het nog even mooi duidelijker zien. In welke gij ook zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. Dat is één. In welke gij ook nadat gij geloofd hebt. Zie je het? Je hoort het. Geloof dat horen. En het horen door het woord van God. Ze hebben het gehoord. En dan moet je het geloven. En wat gebeurt er dan? Je gelooft het. En dan word je verzegeld met de Heilige Geest der belofte die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregen verlossing tot prijs van zijn heerlijkheid. Zie je? Ik ontvang de Heilige Geest. De inwonende Heilige Geest. En dan loop ik al vooruit op de vee natuurlijk. Die heb ik aan het eind. Want dat is de verzegeling. Maar hij komt in mijn wonen. En dat is bijzonder. Dat is heel bijzonder. Dit is een geestelijke zegening. Ja, want eertijds, hoe was het toen met de heiden? Weet je nog, bij Cornelius? De Joden, die ontzetten zich dat de Heilige Geest ook op de heidenen werd uitgestort. Wat is dat nou? Dat waren gelovigen. Petrus, die wist het ook niet. Hij zei, nou ja, doop ze maar, want dat hoort erbij. Maar het is eigenlijk een beetje vreemd. Het volk Israël zelf is nog helemaal niet gelovig geworden. Integendeel, ze worden vervolgd. En dan zie je opeens, dan ga je naar de Cornelius. Peter wordt erheen gestuurd. En dan krijgt die heiden krijgt de Heilige Geest. We weten dat was allemaal door God georchestreerd onderweg vrij te banen voor de erkenning door Petrus, Jacobus en Jeruzalem van de apostel Paulus laat in Handelingen 15. Want dan herinnert Petrus zich dat ook weer. Ah, nou snap ik het. Nou snap ik het. Maar dat is bijzonder dat dus wij nu de Heilige Geest hebben ontvangen. Gewoon uit geloof. Zo, je gelooft het, je krijgt het. Je hoeft niks voor te doen. En dan komt hij in je wonen en dan mag je jezelf een tempel van de Heilige Geest noemen. Nou, dat was natuurlijk ondenkbaar voordat Paulus kwam. In de evangelie was het ook ondenkbaar. Want Christus is niet gezonden naar de heidenen, maar naar de verloren schapen van het huis Israël. En in de Pinksteren zie je ook de Heilige Geest die uitgestort wordt, maar er zal geen heiden bij. Dat was ook niet de bedoeling. Dat was eerst Israël en dan de heidenen. En wij, elke Jood, of elke mens in deze wereld die gelooft, waar die ook woont, waar die ook is, hij gelooft het en hij ontvangt het. Alleen, je ziet het niet. Nee. Ik heb het al vaker gezegd. Nou, toen Barry ging geloven. Nou, ja, dat geloof ik. Op dat moment kwam de Heilige Geest in hem wonen. Maar ik zag niks gebeuren. In Pinksteren zie je natuurlijk. Het werd uitgestort. En men ging tongen spreken. En er gebeurde van alles. Maar nu niet. Al wil men dat graag wel. Kijk, het punt is niet. Of je, als je iets gelooft. Of het bijbels. Het moet bijbels zijn. Dat zal elke gelovige het over eens zijn. Maar het gaat erom, is het ook in overeenstemming met de bedeling waarin God nu tot de mensen spreekt. Dat is het grote punt. Want als je kan, voor alles kan jij gewoon zeggen, ik heb gelijk, want het staat in de Bijbel. Dus als je citeert, heb je altijd gelijk. Maar is het ook voor jou, nu? En dan is het met de Heilige Geest echt niet zoals het toen met Pinksteren was hoor. Is het heel anders. Het is gewoon geestelijk, het gebeurt. En sommige, ja, als je wel eens getuigenissen hoort, natuurlijk, geweldig, gebeuren alle dingen. Maar er zijn ook mensen die zijn gewoon gaan geloven. En ja, ik kwam ook heel blij thuis toen. Je verandert zeer zeker, maar niet iedereen heeft zo'n gebeurtenis. Dat hoeft ook niet. Hij komt in je wonen gewoon omdat je het hebt geloofd. En dan is hij op dat moment, woont hij. Hij woont in jou, hè. In u woont, staat daar. Er staat niet, hij is even bij jou, hij is op visite. Met andere woorden, het zijn natuurlijk ook die geloven dat je de Heilige Geest natuurlijk weer kan verliezen. Of dat hij weggenomen wordt. Net zoals bij David neemt de Heilige Geest niet van me weg, vraagt hij. Of bij Saul, dat hij weggenomen werd. Zie je het? Als je zegt, ja, maar hij kan weggenomen worden, de Heilige Geest zegt, ja, dat klopt, je hebt gelijk. Maar je hebt niet gelijk als je zegt, ja, maar dat kan ook bij mij gebeuren. Want dan komen we natuurlijk weer bij die vee uit. Want ik ben verzegeld tot de dag der verlossing. En Romeinen 6 natuurlijk. Nou, oké, dan komen we bij de G. Nou, en dat is natuurlijk wel helemaal een... Hoe zeggen ze dat? Dat levert de meeste strijd op. De G van gedoopt. Ja, op dat moment, 1 Korinther 12 vers 13, worden wij gedoopt. 1 Korinther 12 vers 13, want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zei Joden, dat wil zeggen tot één lichaam gedoopt, in dat lichaam gedoopt. Doet hij daarmee? Ja, ik was eerst niet in het lichaam, ik was in Adam en nu ben ik opeens in Christus. Ik ben in het lichaam van Christus. Dat is een transactie, ja. En dat gebeurt op het moment dat je het gelooft, word je in dat lichaam gedoopt. En dat is dus een doop die niets met water te maken heeft. Want er staat heel duidelijk, wij zijn allen door één geest gedoopt. Dus ja, achter die kerk, daar ben jij gedoopt, mijn vrouw. Daar is Rachel gedoopt met water. In de kerk erachter, de gereformeerde kerk waar ik uitkom, daar ben ik gedoopt. Maar allemaal met water, als een klein babytje. En dan door de dominee of door de pastoor. Is dat onze doop? Wat staat hier? Ik ben door één geest. Dus wat is nou mijn dopen? Wie is dat? Mijn doper is de Heilige Geest. Dus ja, ik ben twee keer gedoopt. Ja, dat klopt. Eén keer met water. Eén keer door de Heilige Geest. Dus als je gaat twijfelen later, dan kan je denken, nou ja, goed, ik heb ze allebei gehad. Dus dan weet ik zeker dat het goed is. Nee, dit is het bewijs. Ja? En ik heb dat ook niet gezien, maar ik weet dat omdat het hier staat. Het woord van God is zo belangrijk dat je kan er vertrouwen wat hier staat. En dan weet je, oh, is dat bij mij gebeurd? Ik heb echt niet gedacht toen de tijd van, oh, nou ben ik door de Heilige Geest in het lichaam gedoopt. Helemaal niet. Ik geloofde, maar ik ben het allemaal pas gaan begrijpen, doordat de Heilige Geest in mij is, dat ik het woord ben gaan lezen. En toen ging ik zien, oh, is dat gebeurd met mij? En daarvoor wist ik dingen van wat de kerk leerde, of de dominee, of boekjes leren. Maar wacht even, het gaat hierom. En kijk, dat is ook Colossenzen 2 vers 12. Laten we daar even heen gaan. Daar staat het ook. Hè? In vers 11 hebben we net gelezen over de besnijdenis van Christus zonder handen. En dan zie je in vers 12. Zijnde met hem begraven, niet door de doop. Ja, als je doop door de Heilige Geest bedoelt, maar men denkt vaak door de doop met water. Nee, geestelijk. Wij zijn met hem begraven, we zijn de begraven in de doop, in welke gij ook met hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods die hem uit de doden opgewekt heeft. Nou, en we hebben het natuurlijk vaker over gehad, want dit is zo belangrijk, dit, de doop, want het is het hart van jouw geestelijk leven. Hoeveel dopen zijn er in de Bijbel? Nou, daar is veel van mening over, maar in ieder geval minimaal 7. En er zijn er ook te zeggen 8, 9, 10, oké. Maar er zijn er maar heel weinig met water. Dat weten de meesten helemaal niet. Iedereen denkt aan doop met... Ja? Met water. Ja? Dat is ook een doop. In de Bijbel komt ook de waterdoop voor, zeer zeker. Maar Paulus spreekt over één doop. En dat is dus door de geest. Jullie kennen waarschijnlijk ook wel de uitdrukking. Nou, dat was zijn vuurdoop. Wat is een vuurdoop? He, dat is toch, hè? Ja, nee, maar nee. Dat, ja. Maar ik bleef niet in de Bijbel. De vuurdoop, je gaat iets beginnen en dat is dan voor de eerste keer onderga je dat. Weet je wel, dat is dan jouw vuurdoop. Kijken of die daar goed uitkomt. Dat is jouw vuurdoop. Dat is duidelijk, hè? Nou, ik heb mijn waterdoop gehad. Dat is ook één keer. De vuurdoop maak je ook maar één keer, ja? In je leven. Als je iets doet en... Nou, ik ben benieuwd of het gaat, hoor. Of het allemaal lukt, weet je wel. Nou, het is gelukt. Dat was mijn vuurdoop. Ik weet nou hoe het moet en ik ben er goed doorheen gekomen. Ik heb nu de waterdoop gehad. Maar dan is het alleen de doop door de Heilige Geest. En Paulus noemt dat in Efeze 4 vers 5... één doop. Dus, dan is de vraag, waar ben ik mee gedoopt? Nou, en heel veel mensen weten dat natuurlijk niet. Maar dat is wel een geestelijke zegen. Dat ik weet, wacht even, ik ben door de Heilige Geest gedoopt. Het was vroeger namelijk fysiek, hè. Er was een fysieke doop. Johannes de Doper doopte met water. De Heer Jezus Christus en zijn discipelen doopten met water. De 12 apostelen met Pinkster hebben ook met water gedoopt. En dan zie je eigenlijk, wacht even, ik heb geloofd. Ik ben, ja... Als ik door de geest gedoopt ben, wanneer ben ik dan door de geest gedoopt? Want je weet, ik wou ook gedoopt worden met water vroeger. En dat heb ik toen maar niet gedaan, want ja, Paulus was nog niet gelovig. En nou, als ik dat doorgezet had, dan had ze hier niet gezeten. Dan had ik hier waarschijnlijk ook niet gestaan. Dus dat was heftig. Maar, ja, dat was de doop, hè? Ja. Maar, vaak is het zo, dan de doop komt dan na dat je geloofd hebt, toch? En dan, dat kan een paar maanden zijn, of een babytje. Vroeger ging natuurlijk gelijk, de baby die was net geboren, die werd gelijk gedoopt met water. Dat gebeurde vroeger natuurlijk. Nou, heb je charismatische kringen of evangelische kringen, nou ja, dan is het ook je geloof, maar je wordt niet gelijk gedoopt met water. Dus dat gebeurt altijd achteraf. Maar dat is niet volgens de Bijbel. Als jij gelooft, ben je op dat moment onmiddellijk gedoopt. Onmiddellijk door de Heilige Geest. Niet na een maand, niet na 2 maanden, onmiddellijk. En geloven jullie in de doop? Als die vraag gesteld wordt aan jou, dan zeggen we allemaal ja. Ja, want zonder doop ben je niet gered. Ja, wacht even. Ja, over welke doop heb je? Tuurlijk, als jij niet door de geest gedoopt bent in het lichaam, ben je niet gered. Wij bedoelen niet als je niet met water gedoopt bent. Want dan zal een baptist ook nog misschien wel zeggen, nou ja, dat vind ik wel heel cru gezegd. Maar dan hoef je het niet te doen. Nou, het hoeft niet, maar weet je, nee, het moet helemaal niet. Het is geen teken van gehoorzaamheid, het is een teken van ongehoorzaamheid. Paulus spreekt nergens over dat wij gedoopt moeten worden, want wij zijn het al. Kijk, Johannes 1 vers 33 hoeft niet per se heen te gaan hoor. Maar daar zegt Johannes de doper, ik kende hem niet, maar die mij gezonden heeft om te dopen met water. Dus Johannes werd gezonden om te dopen met water. En Paulus zegt later, ik ben niet gezonden om te dopen met water. Dus dat is toch niet hetzelfde, dat is toch in tegenspraak met zichzelf. En dan zegt Johannes ook nog over de Heer Jezus, maar die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had mij gezegd, dus God de Vader had tegen Johannes de doper gezegd, op welke gij de geest zult zien nederdalen en op hem blijven. Dus die daalde op de Heer Jezus Christus neer toen hij gedoopt werd. Als je dat ziet, Johannes, die is het die met de Heilige Geest doopt. Nou, inderdaad, in Handelingen 1 zie je ook dat Christus zegt tegen de discipelen, Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden. En dan zie je met Pinksteren en later ook, dan zegt Petrus, kijk, dit is allemaal door de opgestaande Jezus Christus, wat jullie nu zien en horen. En dan zie je de Heilige Geest wordt uitgestort. En wat werd Israël toen? Door de Heilige Geest gedoopt? Nee, met de Heilige Geest. En wie was de doper in Handelingen 2? De Heer Jezus. Zijn wij door de Heer Jezus gedoopt? Nee, wij zijn door de Heilige Geest gedoopt. Zie je, het is totaal anders. Bij hun kwam de Heilige Geest ook wel in hun, maar je ziet ook vaak op hun. En dan zie je ook die bekrachtiging op hun, dan zie je ook die bovennatuurlijke krachten. Bij ons is de Heilige Geest niet op ons, die is alleen helemaal in ons. En dat is ook een verschil, het is compleet anders. Dus ja, bij hun is het nat. En bij ons is het droog. Barry, de droge doop. Ja? Toen Barry dat een keer zei tegen een... het was jouw baas in de tijd. Die zat ook in de evangelische gemeente. En toen zei Barry... Ja, wij geloven wel in de doop, maar we geloven in de droge doop. Nou, wist echt niet wat hij hoorde. Hij heeft het ook uitgelegd. Maar het was gelijk... Als ik me goed herinner, het gesprek was gelijk over. Hè? Dat is... Kijk, de overheden worden wakker. Want de doop, dat is jouw identificatie. Ja? Dat is mijn eenheid met Christus. Zo één met hem in de dood, begrafenis en opstanding. En daarmee zeg je, Satan heeft totaal, ik hoef niks, ik heb al geloofd en ik ben in Christus. En dat is het, meer niet. Zonder werken. Dat is het geweldige van die doop. Dus daarom, die doop is ook zo versluierd, omdat men er water aan heeft aan toegevoegd. En weet je, dan is het geen werkelijkheid meer, dan is het versluierd. Ik zie liever mijn vrouw in het echt. Als ik een foto ervan zie, toch? Ja, dat is toch zo? De doop is niet de werkelijkheid meer. En wat krijg je dan ook? De kracht van die identificatie, van dat je weet, ik ben het geheel in hem opgegaan, één met hem, die wordt daarmee compleet geëlimineerd. En dat zie je ook. Want met deze doop weet je, ik ben vrij. Ik ben vrij. Dat is door de doop in zijn doop. En de Heilige Geest, op het moment dat ik geloofde, heeft mij in het lichaam gedoopt. Dus dat is een geweldige zegening, als je dat mag weten. Het is eigenlijk wel een van de grootste zegeningen, dat je de Romeinen 6 begrijpt. Tenminste, voor mij wel. Nou, we zongen net dat lied ook, hè? In Christus gedoopt. Nou, geweldig, Maarten, want dat past hier naadloos bij aan. Dat is een van mijn lievelingsliederen. Dat is de Romeinen 6 wat we hebben gezongen. Nou, dan krijg je natuurlijk... de L, en dat betekent levend gemaakt. Ja, ik ben levend gemaakt op het moment dat ik ging geloven. Want kijk, als we in Colossens 1 vers 13 kijken. Ja, zie ik dat goed, ja. Nou, Colossens 2 vers 13, sorry. Colossens 2 vers 13. Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de vooruit uw vlees, mede levend gemaakt met hem. Zie je het? Mede levend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende. Dat is ook geestelijk. Ja, ik ben dood was ik in mijn zonde. Romeinen 7 leert duidelijk, ik ellendig mens. Ik zit in het lichaam de zonde. Ik ben dood in mijn zonde. Ik kan de Heer niet behagen. Hij moet het doen door zijn geest. Waarom? Omdat Efeze 2 leert dat... Nou, kijk in Efeze 2 eventjes. Kijk, Romeinen 7 praat over de zonde die in mij woont. En in mijn vlees woont geen goed, zegt Paulus. Ik was rechtstreeks op weg naar de hel. Ik was dood. En in Efeziërs 1 zegt hij, u heeft hij medelevend gemaakt. Hoezo mede? Niet hij heeft u levend gemaakt, hij heeft u medelevend gemaakt. Dat is met Christus. Waarom? Daar gij dood waart door de misdaden in de zonden. Zie je? En de zonde. Daar gij dood waart door de misdaden in de zonde. Zie je? Dus ik was dood door de misdaden en de zonde. En hij heeft mij, kijk, op het moment wanneer ben ik levend gemaakt? Gemaakt, hè? Op het moment toen ik de Heer Jezus vertrouwde als mijn verlosser. Dat is ook een geestelijke handeling. Want ja, nogmaals, toen ik Barry geloofd zag worden, ja, en toen ik geloofde, en voor jullie allemaal, daarvoor en daarna, ik zag geen verschil. Maar het is een gigantisch verschil. Daarvoor was je dood in je zonde, op weg naar de poel des vuurs, en nu, in een split second, heeft de Geest mij levend gemaakt. Dat is een positie, hè? Dat moet je ook weer vanuit het woord geloven, omdat het daar staat. En dan snap je het ook. Ik was dood door de misdaad en zonde. En in vers 11 van Efeziërs 2, daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees, en die vooruit genaamd wordt van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiet, dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap, Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebben en zonder God in de wereld. Dus je ziet ook, ik was in mijn zonde dood, maar ook in de bedenkte genade, daarvoor was een heiden ook gewoon dood. Het ging om Israël. Dus qua bedelingen zag God de heiden natuurlijk ook als zonder God. Hij was met volk Israël. Dus ik was eigenlijk twee keer dood. Vroeger. Als heiden en als een zondaar. En nu heeft hij mij levend gemaakt. Jood en heiden, we weten, er is nu geen verschil. En dan zie je ook, als je kijkt, wij als we in Efeziërs 2 toch zijn, kijk in vers 5, ook toen wij dood waren door de misdaden, kijk, heeft ons levend gemaakt, maar daar gaat het om, hè, met Christus. Ik ben met Christus levend gemaakt. En wat doen de mensen? Wat doet religie? Die leert jou, jij moet jezelf levend maken. Jij moet een heilig leven leiden. En dan zo goed zijn dat God jou gaat accepteren. Nou, dat kan je vergeten. God accepteert alleen maar de goedheid van Christus. Iemand zei toch ook tegen hem, goede meester. En dan zegt hij, waarom noem je mij goed? Oh, bedoel je daarmee dat ik God ben? Want er is maar één goed, toch? Want er is niemand goed, zegt hij in Romeinen 3. Niemand is rechtvaardig. Er is er maar één goed. En nu zie ik, ja, wacht eventjes. Ik ben met Christus levend gemaakt. Compleet vernieuwd. Vers 2, vers 10. Wij zijn zijn maaksel. Ik ben levend gemaakt. Wij zijn zijn maaksel. Hij heeft mij gemaakt in Christus Jezus. Dat is iets geweldigs. Geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Nou, dat is het levend gemaakt zijnde. Nogmaals, dus dat is op het moment dat je gelooft, hè, tjoek, dan krijg je de volgende letter. Ja, dat is de O. Wat is er op dat moment gebeurd? Het is ook belangrijk dat je het woorden waar het recht snijdt. Want ja, velen denken dat ze, nou oké, ja, ik ga naar de hemel. En later kom ik bijvoorbeeld weer terug op de aarde. Nee, ik ben overgezet. Daar is ook mijn wandel. En dat zie je ook heel mooi staan in Colossense 1 vers 13. En er staat, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis. En dan heb je die O. En overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijnde liefde. En samen met Efeze 2, vers 6, had ik net even moeten lezen. Maar dan zie je ook staan, heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Dus wat is mijn positie? Op het moment dat ik geloofde, heeft hij mij door zijn geest. En nogmaals, wij zitten hier beneden op aarde. Ja, Colossenzen 1, vers 13, overgezet. We zijn uit de macht van de duisternis, satanische duisternis, gegrepen en heeft mij in de hemel gezet reeds. Overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijnde liefde. Dus wij spreken in de Bijbel veel over het koninkrijk, of dat staat veel over. Maar je hebt in de Bijbel het koninkrijk op aarde, je hebt het koninkrijk in de hemel. En dat zijn twee verschillende koninkrijken. En het lichaam van Christus waarin ik nu gedoopt ben, dat heeft zijn plek daar, overgezet daar in de hemel. Voor eeuwig in de hemel. En dat is op die ene seconde gebeurd. En het is ook voor altijd en eeuwig ben je in de hemel gezet. overgezet in het koninkrijk van zijn geliefde zoon. En daar heb je allemaal helemaal niks voor gedaan. Hè? Dat is gewoon door het geloof in één split second heb je dat gewoon, heeft de Heilige Geest dat gedaan. En dat is, en hoeveel mensen weten dat? Want als de Geest het gedaan heeft, kijk, wie kan ons scheiden van de liefde van God? Gedachten, nog toekomende, nog, je kan het nog overreden, nog het zwaard. Niets en niemand kan ons scheiden van de liefde van Christus. Zelfs de Heilige Geest niet, want de Geest heeft ons verzegeld. En dat is het volgende punt natuurlijk. Ga mee naar 2 Korinthe 1, vers 21. En dat is natuurlijk die verzegeling met de Heilige Geest. En dat is een zegel tot de dag der verlossing. Dus de Heilige Geest gaat zijn eigen zegel gaat hij niet verbreken. Dus dat zien wij in 2 Korinthe 1 vers 21. Maar die ons met u bevestigt in Christus en die ons gezalfd heeft, is God. En gezalfd, dat is de Heilige Geest. In Handelingen 10 lees je ook dat Christus was gezalfd door de Heilige Geest. Wij zijn niet gezalfd zoals de hoge priester werd gezalfd. Dat is een beeld van de Heilige Geest. Wij zien het weer. Wat Israël fysiek had, hebben wij geestelijk. Wij zijn gezalfd met de Heilige Geest. Dat is onze zalving. Het is geestelijk. Dus die ons met u bevestigt in Christus, die ons gezalfd heeft. God heeft ons gezalfd. God heeft ons met de Heilige Geest verzegeld. Kijk, die ons heeft verzegeld. Hé, hey, God heeft mij verzegeld. En de Heilige Geest heeft mij verzegeld. En het onderpand van de Geest in onze harten gegeven. Het onderpand is een zekerheidsstelling. Ja, ik heb op het ogenblik ben ik in bezit van twee huizen. Ik woon nog in mijn oude huis, maar we zijn ook al in ons nieuwe huis bezig. Dus ik heb een overbruggingskrediet nu, want we hebben de sleutel. Maar daar, dan wil je niet weten waar je natuurlijk allemaal voor moet tekenen en wat er allemaal aan voorwaarden gesteld wordt. Want de bank wil natuurlijk allemaal zekerheid hebben. Is de zekerheid, zullen zekerheid. En als je gaat verbouwen en zo, dat je huis meer waard wordt, nou dat vinden ze niet erg. Maar je gang hoor, hoe beter. Maar ze willen zekerheid hebben dat ze hun geld krijgen. Voor God is het een zekerheid, maar voor ons is het een zekerheid dat wij zeker weten tot, want dan zie je ook het volgende vers, Efeze 4 vers 30, bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Het onderpand van de Geest is in onze harten gegeven. Dus wat zie ik nou? Ik ben tot de dag der verlossing verzegeld. Efeze 4 vers 30. Tot de dag der verlossing. Dan noemt hij ook de aanneming tot kinderen. Dat is de opname. Als hij ons komt halen. Dus of ik sterf. Of de Heere komt op dit moment. In ieder geval één ding is zeker. Die mij bevestigt. Dus dat is een bevestiging van mij. Een zekerheid voor mij. Dat ik altijd gered blijf. En dat heb ik vanaf begin af aan, toen ik geloofde, heeft hij dat zegel gegeven. Hij heeft het onderpand van de Geest gegeven in mijn hart. Dus wat zie ik nou? De doper van mij is de Heilige Geest. Dus ik ben door de Heilige Geest gedoopt. Ik ben door de Heilige Geest verzegeld. Maar ik ben ook met de Heilige Geest verzegeld. Dus op het moment dus niet pas aan het eind van je leven. Nou ja, vlak voordat je doodgaat. Ik heb het geloof behouden. Dus het is goed gegaan. En dan krijg je het zegel en dan ga je in de hemel. Nee, voordat jij dus nog maar wat kan doen. Je hebt geloofd. Ben je door de Heilige Geest dus besneden. Je bent inwoner. De Heilige Geest komt in jou. Die komt inwonen. Je bent gedoopt door de Heilige Geest. Je bent levend gemaakt door de Heilige Geest. Je bent overgezet door de Heilige Geest. En dan ben je aan het eind van de rit. Daarom heb ik deze volgorde. Want die E, dat zal ik zo wel zeggen. Dan kom je op Big Love. Maar Big Love klinkt mooier. Maar dan ben ik verzegeld als einde van die transactie. Heeft hij zijn zegel gegeven. En dan heb ik nog niks gedaan. Hè? Ik heb, toen ik geloofde, ja, ik geloof, ik wat, ik geloof. En toen kwam het, later heb ik het allemaal begrepen. Maar op dat moment heeft God gelijk mij verzegeld. En dan moest ik, nou, ik heb niet zondeloos geleefd al die jaren. Vanaf 1989. Dus ik had nog niks gedaan. En God weet al lang wat ik nog ging doen. En toen sneek ik het woord ook nog niet recht. En dan denk je, wauw. Dus hij heeft voor zichzelf ook al dat zegel gegeven. Gewoon gegarandeerd vanaf het begin. Vanaf het begin af aan heb je zekerheid. Maar nogmaals, ik heb die zekerheid gekregen. Van God uit is die zekerheid. Hè? Hoe krijg jij die zekerheid? Als je het leest, Efeze 1, vers 13, 14, hebben we net al gelezen. Dan zie je het ook die verzegeling staan. We hebben vaak mensen ontmoet die dit niet wisten. En in onzekerheid leefden. Totdat je de verzen liet zien. Oh, en toen was die zekerheid er. Je ziet het, het gaat niet zonder het woord. Nou, het laatste vers is dan, de laatste letter is de E. En dat is geen geestelijke transactie, maar dat is door het evangelie van Gods genade. Dat moet je wel begrijpen natuurlijk. Want waar lezen we dit alles, ja? We zitten in Filippenzen toch? Ik sluit nu af, Filippenzen 1 vers 5, daar zijn we mee begonnen. Nou, in het Filippenzen brief zie je 9 keer spreekt hij over het evangelie. En in Filippenzen 1 vers 5 spreekt hij er ook over. In uw goed werk begonnen is. Even kijken, dan moet ik er ook even houden. Kijk, gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Nou, welk evangelie is dat dan? Eén bladzijtje terug, Efeze 6. En dan lees je in Efeze 6 vers 19. En voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de openbaring mijns monds met vrijmoedigheid om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken. Dat is Efeze 6, 19, 1 bladzijde ervoor. Paulus is de verkondiger van de verborgenheid van het evangelie. Jezus Christus is natuurlijk het evangelie. Dat is hij ook voor Israël in de profetieën. Maar we hebben het over de verborgenheid, het verborgen evangelie. Christus naar de openbaring der verborgenheid. Paulus zegt ook ergens anders dat mij de allerminste van al de heiligen is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onaspeurlijke rijkdom van Christus. Dat kan je nergens vinden, alleen hij. En wat is dat evangelie dan? Als dit gebeurt, ja? Dus nogmaals, big love. Dit gebeurt er. En dat komt omdat je hebt geloofd in het evangelie van Gods genade. En wat is dat 1 Korinthe 15, vers 3 en 4? Dat Christus stierf voor mijn zonde, volgens Christus, en is opgestaan voor mijn rechtvaardigheid. Als je dat gelooft, gebeurt er dat. Dan ben je gezegend met alle geestelijke zegeningen. Zullen we daarvoor danken? Vader, wil u danken, Vader, dat uw woord helder en duidelijk is. En we zijn er heel blij mee, Vader, want uw woord maakt ook echt blij en het maakt ook vrij. En het geeft ons zekerheid, Vader, in alle omstandigheden en in de hele rare situatie waarin wij nu ook leven in deze wereld. Er gebeuren rare dingen, Vader. Maar uw woord, dat is een goed bericht, een blijde boodschap. En dat houdt ons altijd op de been en geeft ons eeuwig leven en zekerheid. En daar dank ik voor in de naam van de Heer Jezus. Amen. Goed, we gaan.